Voordat ik wil beginnen met mijn verkondiging, wil ik een kort gebed uitspreken. Lieve Vader God, het is bijzonder om samen rondom uw woord te komen. We kijken uit naar wat u ons wilt vertellen. Ik heb een bijzonder woord, denk ik, van u gekregen. Ook wel het is niet een vrolijk of zo, maar wel belangrijk om ook dit te weten en hiermee wat te doen. Heer, zegel deze verkondiging, open ons hart. Dat alle vermoeidheid even loskomen van ons, zodat wij hier ook echt met een open hart en met energie naar kunnen luisteren. Dat we dat het ook kunnen ontvangen. In Jezus' naam bid ik u dit. Amen. Goedemorgen. Ik heb vandaag weer een vervolg op mijn serie rondom het Koninkrijk van God. En nu, daar ben ik mee begonnen een tijdje terug. Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid. En ik dacht, er is veel te vertellen over dat Koninkrijk. En vandaag wil ik jullie meenemen in de gerechtigheid daarvan. We hebben de vorige keer gekeken naar de koning en de aard van het Koninkrijk. En dat naast ons vleeselijke Nederlandse koninkrijk gelegd. En vorige keer zijn we dan ook een stapje verder gegaan en hebben we ook gezien dat de Heilige Geest daar een heel belangrijk onderdeel van is. En dat hij ook ons helpt om te leven in dat koninkrijk. We hebben gebeden over de Heilige Geest om daarmee vervuld te worden. En hopelijk hebben jullie de afgelopen tijd ook ervaren dat de Heilige Geest ook met je aan de slag is gegaan. Vandaag gaan we verder en ik heb eerlijk gezegd wat geaarzeld met dit onderwerp, omdat dit het niet een heel vrolijk onderwerp is. En de meeste mensen denken, heilig leven, hoezo, waar bemoei jij je mee? Van dat doen we toch al en we zijn vergeven, dus waar gaat het dan over? Maar de afgelopen tijd, vorige week begon, dat ga ik zo vertellen. Broeder Krijns een verkondiging met iets. Vanmorgen kwamen er twee teksten voorbij in de groepsapp, waarvan ik dacht, kijk, kijk ze straks even na, thuis, niet nu. Dat gaat ook over leven met God en hoe je dat doet. En ook dat je dingen achter je gaat laten. En ook, het woord zonde hebben we het liever niet over, want we zijn vergeven. Dus daar moeten we het toch niet over hebben, we moeten vooruitkijken. En ik heb gemerkt dat het toch meer is dan dat. Jezus zegt ook niet voor niks tegen die vrouw die waar iedereen gestenigd mee zou worden, dat hij tegen die vrouw zegt, ga naar huis, je zonden zijn vergeven, maar zondig niet meer. En dan denken we eigenlijk van, maar dat kan hij toch eigenlijk niet vragen. Van, wij zijn toch zondaars, we zijn toch zondige wezens, dat is toch gekomen door de zondeval, dan kunnen wij toch niet zo heel veel aan doen. We gaan daar vandaag naar kijken. We kennen deze tekst allemaal wel. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Het is niet een optie, maar het is een opdracht. Zoals heel veel eigenlijk best wel geen optie is, maar een opdracht. Het gaat over het leven in het koninkrijk in gerechtigheid. En gerechtigheid, dat is net zo'n woord als welzalig. Wat betekent dat nou eigenlijk? En ik moest denken aan dat we dat vroeger als kind wel eens zeiden, van als iemand je had gepest of iemand je had je uitgescholden en die knalde tegen een boom op, dan zei je gerechtigheid. Het gaat om leven in heiligheid, dat God je je verdiende loon geeft. En dat klinkt heel erg negatief, van je krijgt je verdiende loon, maar in het koninkrijk is dat positief. God is rechtvaardig en hij wil dat we leven naar zijn wil. En als jij vindt dat jij dat al voldoende doet, er staat al koffie. Dan ga je vast even kletsen of zo. Maar als je denkt, daar vind ik nog wel wat in leren, blijf dan zitten en luister mee, want het is best belangrijk om hiermee aan de slag te zijn. In het woord bekering zit je omkeren van je oude leven, je puin opruimen en vooruitkijken, om uiteindelijk Jezus te gaan volgen. En dat is dan ook het doel van ons leven, om zoveel mogelijk op Jezus te gaan lijken. We zijn ons ook meer dan ooit bewust van de opdracht die we hebben gekregen, die uitgesproken is in Matteüs 28 en die vorige week bij onze broeder en zuster zo weer naar voren kwam. Bekeer je van je oude leven, beleid je zonde en ga leven voor God je Vader. En vertel daarover. Net zoals Jezus dat deed. Vandaag wil ik met u kijken naar dat puinruimen. Dat is niet zo'n populair onderwerp, omdat je dan wat moet. En dat doen we liever niet. We gaan liever bemoedigd en vrolijk naar huis. Mooie preek. Veel aan gehad. En maandag, als je dan vraagt, waar ging het over? Ja, het ging over God. En over Jezus en over liefde. En dat klopt vaak ook wel. En daar gaat het vandaag ook over. Maar het gaat ook over, is er nog werk voor je aan de winkel? En in het boek dat we hadden gekregen, daar liggen er nog twee voor, ik denk voor Wico ook nog, en voor Angèle. Vorige week waren broeder Krijn en Harma hier, die hebben verteld over de missie waar wij ons aan hebben verbonden. En het boek gaat over broeder Joen, en die verkondigt iedereen die hij tegenkomt het evangelie. En dan gebeurt er altijd of het ene of het andere. Of hij wordt verrot geslagen, of mensen vallen op hun knieën en belijden zonde en komen tot Jezus. En de kracht van de geest wordt ook prompt zichtbaar. En wat mij verbaasde was dat overal steeds maar die zonden werden beleden. Dat overal waar hij komt en mensen komen tot geloof, alsof er een enorme opruimactie meteen van start gaat. Ik heb jaren geleden, geleden geworsteld met de onzekerheid of ik wel bij het koninkrijk zou horen. Of God mij wel erbij wilde hebben, of ik er wel bij hoorde. En gelukkig opende God mijn ogen tijdens een bijbelstudie en liet me zien dat hij er naar uitkijkt dat elk mens zijn kind mag worden en dat hij dat graag wil. Hij houdt onmetelijk veel van jou en mij. En ik leerde in die tijd ook, en nu weet ik dat het niet klopt, dat het beleiden van zonde en vergeving vragen is alsof je dagelijks Jezus aan het kruis nagelt. Alsof je niet voldoende vertrouwen hebt in de allesomvattendheid van dat offer. En dat je alleen maar hoeft te danken voor de vergeving, als je er toch nog zo nodig het er even over moet hebben met God. En ik ben erachter gekomen dat dit niet bijbels is. In ieder geval zeker niet dat dat onvoldoende vertrouwen hebben is. En dan kun je zeggen, is genade dan niet genoeg? Absoluut. Daar is de Bijbel ook duidelijk over. Genade en vervolgens een heilig leven proberen te leiden past eigenlijk dan ook heel goed naast elkaar. Het is beide nodig. Het is niet zo dat je alleen maar van genade leeft en dat je er maar op los mag leven. God stelt wel een aantal eisen. Die wil wel graag dat we een heilig leven gaan leiden. En dat wordt heel mooi verwoord in Romeinen 6. Daar staat, betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? Het is niet niks wat daar is gebeurd. Immers we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Dus God wil ook, dat heeft hij ook zo bedoeld, dat we stoppen met ons zondige bestaan. Dat we een nieuw lichaam, we hebben ook een nieuw lichaam gekregen in hem. We zijn wedergeboren, dus dat betekent ook dat er van je verwacht wordt dat je in dat leven gaat wandelen. Want zo moet u ook uzelf zien, dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan. Geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig van het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig van de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Paulus staat er niet bekend om zijn makkelijke taal. Hij maakt soms hele ingewikkelde zinnen, maar ik vind dit best wel een helder boodschap. We zijn vernieuwd. Dat betekent dat we een nieuw leven mogen leiden, waarin zonde, zeker bewuste zonde, of wat je, dat je weet dat je zondigt, dat je dingen doet waarvan je weet, oh ja, dit is, hoort niet bij dat heilige leven, daar stop je mee. Om God te volgen moet je eerlijk worden. God zoekt aanbidders in geest en in waarheid, Johannes 4. En 1 Petrus 2 zegt Petrus nogal duidelijk, het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, jaloezie en roddel. Dat vraagt bereidheid om ons hart te onderzoeken en zaken op te ruimen die God niet eren. Zonde belemmert ook de werking van de Heilige Geest. Zonde brengt scheiding tussen de mens en God. En God wil juist dichtbij je zijn. Zonde is eigenlijk dat je niet tot je doel komt. Dat je je roeping mist eigenlijk. Ik wil niet zeggen dat dat helemaal misgaat. Maar zonde kan je zo belemmeren en ook terug laten vallen in oud gedrag. Hij wil in ons wonen. Hij wil zijn geest door ons heen laten stromen. En daarom is het belangrijk dat we onze zonde opruimen. Ik noemde net ook dat we een hol vat worden. Dat heb ik niet hier genoemd, dat heb ik in het gebed geloof ik genoemd. Maar dat we openstaan, dat we dat we sterven aan onszelf. Dat is wat er is gebeurd aan het kruis. We zijn met Jezus gestorven en met Jezus weer opgestaan. Dus het sterven van het oude mens betekent dat je nieuw leven hebt. God is een heilig God en zonde en God gaan niet samen. We hebben er net ook nog wel van gezongen. Vorige week begon broeder Krijn zijn preek met het lezen van een tekst uit Hebreeën 12. En toen wist ik zeker dat ik dit onderwerp moest kiezen. Toen dacht ik, oh ja. Ja, hij staat hier. Het is een prachtige tekst. Volgt op Hebreeën 11 met al die mooie verhalen over die geloofsgetuigen. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten we ook wij de last van de zonde, waarin wij steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten wij daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Want denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Wat valt op in deze tekst? Sowieso een prachtige tekst. Dat hoor je altijd te zeggen, dat als het over Jezus gaat, is het altijd prachtig. En de hele Bijbel gaat over Jezus, dus alle teksten zijn prachtig. Maar wat valt er op in deze tekst? Zonde is een last. Zonde kan over je heersen. En je bent niet de enige. Er wordt in deze tekst gesproken over een menigte van getuigen. Getuigen. De verwijzing naar Hebreeën 11. En dat zijn allerlei geloven gelovigen die de wedloop met de Heer al hebben gelopen. En daarbij allerlei zonden ook hebben overwonnen. Daaraan kun jij je optrekken. Hun voorbeeld kan je inspireren om er ook helemaal voor te gaan. We raken er steeds weer in verstrikt. Hoewel we bekeerd zijn, zijn we nog niet volmaakt. We struikelen nog regelmatig. En het kan jezelf dan ook verstrikken en belemmeren. En we kunnen en moeten het van ons afwerpen. We moeten alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonden die aan ons kleven. Want zeg nou zelf, als je het plaatje ziet. Ik vond het wel een grappig plaatje. Die bovenste, met een vrouw op je schouders rennen. Een vriend zou zeggen, nou, dat herken ik wel. Misschien herkennen meer mannen dat, maar dat je rent met een vrouw op je schouders, grapje. Maar je kan zo je leven leiden onder de last van allerlei dingen die met je leven te maken hebben. En dan is het leven in die wedloop, in die wedstrijd waar Paulus het dan over heeft. Ja, dat loopt niet zo makkelijk. Dan is die man waarschijnlijk best wel getraind. Want hij, als je het zo ziet, loopt hij best hard. Maar een pretje is het niet. Als je kijkt naar dat onderste plaatje, zijn vrouwen die getraind zijn om een marathon te lopen. Dus die moeten dagelijks trainen. Die moeten dagelijks zich daarmee bezighouden. Die hebben ook zo min mogelijk aan. Daar kunnen we ook wel wat van vinden. Maar ook dat je bewegingsvrijheid optimaal is. De schoenen, nou ja, er zijn weer ontwikkelingen in schoenen, maar daar hebben we het nu niet over. Maar wel dat de schoenen optimaal zijn, zodat je geen blaren krijgt. En die zijn getraind, dus die zijn er dagelijks mee bezig. En eigenlijk dat plaatje, dat onderste plaatje, dat moet ons voorbeeld zijn. Dat mag je voorbeeld zijn in ieder geval. Omdat hierin zo zichtbaar wordt dat als je de wedstrijd wilt lopen, dan heb je training nodig. Dan moet je daar dagelijks mee bezig zijn. Ja, dat. En waarom moet dit? Om de wedstrijd te lopen die voor ons ligt. Het leven met Jezus is geen sprint, is niet kortdurend. Het is je leven lang, het is een marathon. Dus je moet uithoudingsvermogen hebben. Je moet volharding hebben. Je moet ervoor trainen. Dat zegt Paulus in zijn brief aan Timotheus, zegt hij, oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. De belofte van loon ook. Dus het lichaam oefenen is wel nuttig, maar het is ook nuttig om een vroom leven te gaan leiden. En vroom leven, dan denken we altijd van, ja, er zijn van die types, die weten het altijd beter. Maar een vroom leven, ja, het is een Bijbels leven. En dat ik denk, als je leeft vanuit de Bijbel en vanuit Bijbelse principes, dan ga je er wel mee aan de slag. En je moet telkens Jezus voor ogen houden om de overwinning te behalen. Dat is een dagelijkse keus. Dat kun je onder andere doen om de dag in woord en gebed te beginnen. God te prijzen, stil te worden voor hem en je hart dagelijks te onderzoeken. Op die manier stap je getraind de dag in en kan de Heilige Geest je de kracht geven om te doen wat je moet doen. Toen de mens werd geschapen, zei God, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee, de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat erop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. In de tijd in die hof leefde de mens zoals het was bedoeld, heel dicht bij God. Er was geen afstand. Ze wandelden samen elke avond een rondje door de hof. En ik denk dat ze daarin ook wel gewoon, nou ja, een fijne tijd hadden samen. En God had bij de schepping van de mens, toen hij uit stof was gevormd, blies God zelf de adem in. Op die manier werd de mens tot leven gewekt. Met als doel dus om heerschappij te voeren over alle schepselen. Dus mensen werden gemaakt met een doel. En het wordt wel 3 keer genoemd dat de mens was geschapen naar Gods evenbeeld. Zoals de mens was bedoeld. Om te lijken op God. En de geest van de mens was helemaal op God gericht. Oh ja. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Je lichaam staat voor alles wat je ziet. Dus dit is mijn lichaam. Mijn ziel zie je niet. Dat is ergens in mij. Ik weet niet waar. Dat is je hart of je binnenste of je karakter. En je hebt een geest. Je ziel is wat je drijft, je motivatie, je wil, je overtuigingen. En de geest vormt je identiteit. Dat is de kern van wie je bent. En die kan zich koppelen aan de Heilige Geest. Zo is het bedoeld. Dat ons lichaam eigenlijk onder... Het is wel de basis, maar het is... staat onderaan. De geest die is hierin leidend. Dat, zo was het bedoeld in de hof. Vanaf het moment dat de zonde zijn intrede deed, door het geloven van die leugen van Satan en door het eten van de vrucht, draaide het allemaal om. Het werd het lichaam boven. De mens werd gericht op zijn lichaam. En als je de brieven van Paulus leest, weet je dat dit lichamelijk of vleeselijk of natuurlijke niet je ambitie moet zijn. Het enige wat belangrijk is aan je lichaam, is dat het de tempel is van de Heilige Geest. En dat je wordt opgeroepen aan jezelf te sterven, zodat je geest steeds meer kan vullen. is dit moeilijk? Ja, zeggen we dan. Nee, zeggen we dan. Het gaat erom dat je weer herkent. Oh. Dat je verbinding met de Heilige Geest, dat je die verbinding in orde moet hebben. Als daar ruis in zit. Dat je dingen moet opruimen. Dat je je fouten herkent. Dat je ze erkent en bekent. Dat je je openstelt voor zijn vergeving. Maar ook voor de kracht en zijn werking. Dat je je karakter gaat vormen. En dat je steeds meer gaat lijken op Jezus. En dat je in staat bent daarin controle te hebben. Je laat dus Jezus op je blazen om de geest te ontvangen. Dat deed hij in Johannes 20. En ik vond dat wel een mooie vergelijking. Van God die blies de adem in de mens om zijn geest te geven. En in Johannes 20 zegt Jezus, en hij blies op de mensen, ontvang mijn geest. Dus laat Jezus op je blazen. Dat klinkt een beetje gek, maar als je Jezus tot je neemt en hij is in jou aanwezig, en de Heilige Geest kan in jou aan het werk, dan zul je dat merken, dat dat zo werkt. Laatst was broeder Jan hier en die had een verkondiging. En dat, dat heeft wel wat, wat effect gehad, in ieder geval ook op mij. En hij noemde vasten als een manier om je leven met God in de praktijk te brengen. Ik heb in de afgelopen, 8 maanden ongeveer, 3 keer gevast. Ik ben vorig jaar een keertje begonnen in september. En dat was vooral een worsteling tegen de hoofdpijn en tegen de honger. Ik had me niet gericht op God. En me niet opengesteld op de hulp van de Heilige Geest. Daarna heb ik 2 keer meegedaan met een online conferentie bidden en vasten. En dat is 10 dagen veel tijd stoppen in het samen zijn met God. En je gaat je eigenlijk helemaal richten op Hem en je voeden met Hem. Dus het is niet meer dat je je voedt met eten. Maar op het moment dat je je maag voelt knorren, denk je, oké, of ik drink een glas water of ik lees een stukje in de Bijbel. En het werkt. Zo werkt dat. Zo werkt dus die geest van God. Als je dit weer omdraait naar dit, dat je geest die verbinding met God weer is hersteld, dan wordt je lichaam daarin ondergeschikt. Jezus was 40 dagen in de woestijn zonder eten. En hij leefde. Dat schijnt te kunnen. Ik heb het nog niet geprobeerd. Ga ik ook niet doen. Lijkt me niet slim. Of misschien als je de roeping krijgt, dat je dan denkt, dat moet. Maar dat je in zo'n periode, je kan je helemaal richten op God. Ik had helemaal geen klachten. Mijn hongergevoel kon ik bevredigen, dus met geestelijk voedsel. En in die periode, het is niet dat ik me voelde alsof ik weer terug was in het paradijs en dat ik wandelde met God, maar ik heb wel in die tijd, en het was ook een onderdeel van die weken, dat je wandelt met Jezus. En ik zat laatst naar een verkondiging te kijken en die man die vertelde, hij liep het liefste zo door het bos, want dan had hij het gevoel dat Jezus in ieder geval bij hem was. En hij zei, dan kijk ik wel even om me heen of niemand me ziet. En zijn vrouw had tegenwoordig ook gezegd, doe dat maar niet meer, want het staat een beetje gek, dat je zo loopt en zo. Maar het is wel een mooi symbool dat je wandelt echt met Jezus. En ik moest erom lachen, maar heel stiekem denk ik ook wel eens, ik laat op mijn pad wel genoeg ruimte voor Jezus die naast me loopt. En ik loop op een bepaalde manier de containers voorbij. Dat er in ieder geval ruimte is voor Jezus om daar te lopen. En niet omdat dat is je houding, dat is je hart die verandert. Dat je weet van Jezus moet een plek hebben in mijn leven. Die moet ergens ruimte krijgen. Dus vasten is je boodschappen van je lijf naast je neerleggen. Je lichaam negeer je om te richten op God. En gevuld te worden met Hem, met zijn geest. En een van de belangrijke onderdelen van die 10 dagen vasten is, want je kreeg elke dag kreeg je een opdracht mee of een tekst of iets om te gaan doen of iets te overdenken. En elke keer, en nu heb ik dat 2 keer via via Herman Boon was dat dan, meegedaan. Dag 1 of 2 begon altijd met puin opruimen. Er zat er tussen de studiemateriaal zat een lijst met alle mogelijke zonden die je kon doorbidden en vragen of de Heilige Geest je wilde tonen wat er nog op te ruimen was. Ik heb hem in mijn tas, dus als mensen zeggen, hé, daar wil ik ook mee aan de slag, mijn zegen heb je, ik kan de lijst aan je meegeven. En nou ja, ik heb wel eens eerder verteld, ik ben heel erg op zoek naar die Heilige Geest en dat hij in mij komt en dat ik hem merk. Nou, toen ik had gevraagd aan de Heilige Geest of hij wilde tonen wat er nog op te ruimen was, bam, toen ging hij aan het werk. En hij toonde me een hele hoop rotzooi van wat er is gebeurd, wat ik nog niet goed had opgeruimd. En dat ik niet, dat ik wel daar vergeving voor had gevraagd, maar het niet had benoemd. En de geest zei, je moet het onder woorden brengen, je moet het aan het licht brengen, je moet het neerleggen, zodat God ook zijn licht erover kan laten gaan en dat het ook vergeven is. Want je hebt die 100% zekerheid dat het is volbracht. Jezus heeft dat uitgeroepen aan het eind, niet zo fluisterend. Hij riep het uit, het is volbracht. En ook mijn zonde, wat daar lag, dat is vergeven. Ook jouw zonde, wat het ook maar is, is vergeven. Op die lijst stonden ook nog dingen wat je zelf kon invullen. En zelfs die lijst werd ingevuld. En dan gaat het niet over dat je moord hebt gepleegd of dat je hebt gestolen in een winkel als kind. Niet dat ik dat heb gedaan, want dat mocht niet van mijn moeder. De kans kreeg ik ook niet. Maar het gaat ook over de manier waarop je over iemand spreekt. Of dat je wel je beloftes houdt. Of dat je, hoe je over iemand denkt. Of hoe je je gedraagt in het verkeer. Waar je je in je vrije tijd mee bezighoudt. In hoeverre je God je leiding geeft. Hoe gehoorzaam je bent. God vraagt mij en jou te leven tot zijn eer. En hij vraagt niet het onmogelijke. Het is niet dat wij zondaren zijn en dat we zeggen, ja, nou ja, ik ben een zondaar, dus dat kan ik niet. God zegt heel duidelijk, je kan het wel. En ik maak het mogelijk. Ik ga in jou aan het slag. Verslavingen, vastzitten aan ongezonde gewoontes. Nou ja, ook van die dingen, dat mag je gaan opruimen en dat hoef je niet in je eentje te doen. Je mag daar hulp voor vragen. Je kan hulp vragen aan God. Je kan ook hulp vragen aan Klopgeest. Je kan hulp vragen aan gemeenteleden. Je mag mij bellen als je iets met iets zit. Maar ga ermee aan de slag. Oh, ja, precies. Doe maar open. Maar breng het aan het licht. Ga ermee aan de slag. Maak je, ruim het op. Ga ermee aan de slag, want het is waar. Het woord is waar. Je ruimt zooi op en je wordt lichter. En er is ruimte meer voor de geest om hem aan het werk te laten gaan. Al die beloftes die in de Bijbel staan, die zijn ja en amen voor God. Dus het is, ja, dat je denkt, het is niet heel grappig om ermee aan de slag te gaan. Ik heb ook wel wat zitten janken erbij, want je komt erachter dat je zo niet tot je doel bent gekomen in het verleden. Maar dat je ook wel verlangen krijgt om daar wel in te gaan staan. Dat je gereinigd wordt, dat je geheiligd wordt. Het hoeft niet allemaal van jezelf te komen, want dat kan je niet. Dat weet God ook wel. Maar die heeft zo'n onvoorstelbaar grote liefde dat hij dat al heeft geregeld. Jezus stierf aan het kruis voor onze zonde. Hij heeft die schande gedragen, zodat wij gezegend kunnen worden. En je zult merken dat als je breekt met zonde en ze opruimt en achterlaat, dan komt er rust en vrede in je leven. Dan ga je Gods stem verstaan en word je gevoeliger voor de leiding van de Heilige Geest. Zo heb ik dat in ieder geval wel ervaren. En kun je dat op eigen kracht? Ja en nee. Het is een beslissing die je nu, vandaag, ter plekke kunt maken en zeggen, ik wil en ik ga mijn leven richten op God. Ik ga ermee aan de slag met alles wat in mij is. Ik ga afleggen wat me hindert. Ik ga me ervan bevrijden van de zonden die aan mij vastzitten. Ik ga mezelf trainen in leven met God. Ik heb zelf ook eens kritisch in mijn boekenkast gekeken. En er is een hele grote tas met boeken waarvan ik dacht, ja, dat is niet tot eer van God. heel veel zelfhulpboeken bijvoorbeeld, dat je denkt, zelfhulpboeken, wat van onzin is dat? God helpt. Ik vraag vergeving en ik weet dat ik die vergeving ook ontvangen zal en ontvangen heb. Maar God is een gentleman. God wil erom gevraagd worden. Maar noem het bij, het naam, bij de naam en breng het aan het licht. En als je dat hebt gedaan en regelmatig ook doet, dat je regelmatig even de stoffer een blik door je leven haalt, dan heb je ook een mooie belofte en bemoediging. Want Hebreeën 10 zegt, we hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we hem dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. De mensen die vorig jaar en misschien het jaar daarvoor meegedaan hebben met de 7 wonderen van het kruis, die weten dat een van die wonderen is dat in die laatste 18 uur werd Jezus geslagen, gemarteld, het bloed gezweet. 7 keer heeft hij gebloed. En een van die keren dat hij bloedde was omdat hij niet inging op die aanklachten. Dat hij niet reageerde op wat er allemaal werd gezegd. En daar zit in dat wij ook de aanklachten die de boze steeds bij ons doet. Van ja, maar jij bent nog niet, zo, jij bent nog niet perfect. God, er is nog wel heel veel aan de hand met jou. En er moet nog veel gebeuren. En, nou, het is maar de vraag of dat gaat lukken. Die aanklacht die is aan het kruis genageld. Zegt, ik weet niet meer precies waar dat stond. Maar er is een hele krachtige tekst. Dat ook de aanklacht die tegen jou gericht is van de boze, die is ook weggehaald. Die is aan het kruis genageld en je bent gereinigd en vergeven. En er is geen ruimte meer voor welke aanklacht dan ook. Vervolgens, laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam zijn blijven en elkaar toe aansporen lief te hebben en goed te doen. Dus let op wat je zegt, let op wat je doet. Je mond kan zegenen en vloeken. Kies ervoor om altijd goede woorden te spreken die God eren, of in ieder geval Gods liefde kunnen laten zien, of anders neutraal zijn. Stop met mopperen, maar ga bidden waarvoor over je moppert. Is er iets naar je zin, praat er respectvol over. Stop met roddel, stop met vloeken, stop met schelden. Ben je boos op de overheid? Bid ervoor, dat is ook een opdracht. Stop met dingen die waarvan je weet, dit is niet tot eer van God. Wandel met hem en hij zal de weg voor je banen, dat is ook een belofte. Bid ervoor. En ik heb er ook bij gezet, begin met het proclameren van jouw verbinding met je hemelse vader. Maar ik dacht, ja, dat is weer een heel onderwerp op zich waar ik nog wel een keer op terugkom. Omdat als je uitspreekt, ik ben een kind van God, mij kan niks overkomen. Ook in de liederen die je zingt, daar zit zoveel belofte, zoveel kracht in. Je gaat merken dat je echt van binnen verandert. Je gaat merken dat je echt de Heilige Geest in jou aan het werk gaat. Dat je karakter meer op Jezus gaat lijken. En dat is niet uit arrogantie, maar dat is gewoon hoe de Bijbel werkt en hoe dat Bijbelse principe werkt. Als je Jezus toelaat, ga je meer op hem lijken. En niet omdat ik zo perfect ben, maar dankzij God gaat hij met jou aan de slag. Blijf erom binnen. En in plaats van weg te blijven, dat is toch nog de laatste, het stukje van deze tekst, blijven van de samenkomsten zoals sommigen doen. Blijf elkaar juist bemoedigen en dat des te meer naarmate u de dag van de komst ziet naderen. Dus laat je ook opvoeden, laat je ook vullen met Gods woord. Doe dat niet alleen hier, maar doe het ook thuis. Maak daar tijd voor. Ik doe nu elke ochtend, en dat heb ik wel geleerd van die conferenties, dat ik wat eerder opsta en dan een aantal liedjes zing. Niet omdat ik zo mooi kan zingen of... Maar omdat het je hart opent en omdat je dag verandert als je dat doet. En dan is er ook een belofte, even kijken, die staat hier. Het is wel mooi dat hij wist dat ik dat aan het eind van mijn verkondiging zou doen tenslotte. Tenslotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Kortom, alles wat deugdzaam en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het en de God van de vrede zal met je zijn. Als je leeft naar Gods wil, ontvang je wat God belooft. Zijn vrede zal met je zijn. Zijn vrede zal met je zijn. Het is niet dat je lekker in je vel zit. Maar zijn vrede zal met je zijn. Het is een enorme belofte dat je weet, er is geen strijd meer tussen mij en God. Het is, de lijn is open. Ik mag open voor hem staan, want mijn zonden zijn vergeven. Maar vraag er ook om dat die lijn elke dag weer even wordt gepoetst. Het is geen loze belofte, maar een belofte die ook echt waar is. En dan komen we ook weer terug bij dat koninkrijk, de tekst. Want het is niet alleen maar zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid en doe je best. Er volgt er een belofte. Dan zullen al die dingen, al die andere dingen, de tekst volgt op eigenlijk van waar je je allemaal zorgen over kan maken. Maar als je leeft samen met God, dan zul je merken, al die dingen worden erbij gegeven. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Dit was het eigenlijk. En ik wil jullie echt oproepen vanuit, ga hiermee aan de slag. Ga het aan met God. Ga ermee. Ga aan puin ruimen, ga je leven onderzoeken. Wees er zelf ook kritisch in, maar ook mild. God is mild en liefdevol. Maar ga het wel doen. Daarvoor wil ik ook bidden. Dat we daarvoor klaar voor staan. Lieve Vader God, lieve Heer Jezus en lieve Heilige Geest. Heer, we zijn stil omdat we, tenminste ik was er wel stil van, omdat u zo'n heilig God bent. U bent een heilig en groot en almachtig God. Maar ook met de liefde van oost naar west. En oost naar west, hoe kun je dat meten? Het is een onmetelijk grote liefde die u voor ons voelt. U wordt blij als wij bij u komen. U zingt het uit. Er staan zulke mooie teksten in de Bijbel die dat zeggen, dat u naar ons uitkijkt, dat u juicht als wij er weer zijn. Heer, en vandaag hebben we geleerd over ook hoe we heilig kunnen leven naar uw wil. En dat is ons best een klus. Het is echt dat we aan de lijve ervaren hoe sterk die oude mens nog in ons is. En hoe sterk de zonde kan zijn, hoe dat vastgeklemd aan ons kan zitten, Heer. En wij bidden, en we bidden om rust daarin. We bidden om ook dat wij dat aangaan met u. En ook alles mogen en kunnen belijden. Dat we ook de Heilige Geest om hulp mogen vragen. Om alles te belijden wat nog dwars ligt. Wat dwars is. Wat vergeven moet worden. En dat we ook daar in de zekerheid, de 100.000% zekerheid mogen hebben dat u het vergeeft. Want het is volbracht. En daarin mogen wij staan. En daar danken wij u. Vanuit het diepst van ons hart voor. Ja, wilt u zo deze week met ons gaan? Wilt u ons daarin zegenen in dit pad? Wilt u ons helpen? Wilt u ons tegemoetkomen? Wilt u ruimte geven om dit ook aan te gaan? Dat wij ook in ons hart krijgen om dit te gaan plannen. Om dit ook gewoon te gaan doen. En dat we ook beseffen dat een leven zonder u is geen leven. En dat wij ook ermee aan de slag gaan. Heer, en ik bid ook om een zegen voor een ieder. Ik spreek een zegen uit voor dit werk wat u in ons doet. Kom tot ons met uw Heilige Geest. Vul ons met vuur. Vul ons met uw wind. Heer, in Jezus' naam mogen wij u dit vragen. Want u hebt het beloofd. Amen.